We gaan vanavond een gedeelte lezen uit... Staat hij een beetje te hard of... Openbaring. Het laatste stukje van Openbaring 11. Openbaring 11, vers 15 tot en met 19. Zullen we het samen lezen? Openbaring 11, vers 15... En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Here God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de grote, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en een zware hagel. Tot zover dit stukje. Hoofdstuk 10 en 11 gaan hoofdzakelijk over de onderbreking tussen de zesde en de zevende bazuin. En vanavond willen we met elkaar nadenken over de zevende bazuin en... Ik heb u al een keer eerder uitgelegd, de zevende bazuin is een andere bazuin dan de laatste bazuin die Paulus in 1 Korinthe 15 beschrijft. De zevende bazuin is de laatste oordeelsbazuin en de laatste bazuin die in 1 Korinthe genoemd wordt, het is de laatste oproep aan de gemeente die dan nog hier op aarde is. We hebben toen ook gezien dat bazuinen en trompetten een communicatievorm was van die tijd. En ik denk dat dat wel duidelijk was. Vanavond begint dat met het koningschap is aan de Here toegekomen. Misschien wel even goed om met elkaar vanavond kort even over dat koningschap na te denken. Als we Matteüs 4 opslaan, dan lezen we... het huidige koningschap. In Matteüs 4. Vers 8 en 9. U kent het stukje wel. Ook Lucas 4 gaat erover. De Jezus die verzocht wordt in de woestijn. En Satan die hem meeneemt naar een hoge berg. In vers 8. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld. Nou, hoe dat nou gebeurd is, weet ik niet. Maar al de koninkrijken der wereld. Dus het is niet zomaar een klein... sommigen menen dat het hier alleen om het Romeinse Rijk gaat. Maar ik denk als hier staat al de koninkrijken der wereld, dan moeten we dat ook maar zo lezen zoals er staat. Al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tot hem, dit... Alles zal ik u geven indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Met andere woorden, als je een Satans aanbidder wordt, als je een satanist wordt, dan zal ik het je allemaal geven. En wij weten dat dat binnenkort gaat gebeuren. Dan zal Satan het aan iemand geven die een satanist is. Die Satan uiteindelijk aanbidt. En dan weten we wel over wie we het hebben. Hè? Dan hebben we het over de antichrist. Dan zal er iemand komen die zich wel zal aanbidden, wel zal nederknielen voor Satan. En dan zal hij inderdaad al die koninkrijken krijgen. Maar hier lezen we dus heel duidelijk op dit moment, en vergeet het alsjeblieft nooit, op dit moment is Satan koning op deze wereld. Hij heeft de koninkrijken in zijn macht. En vergeet het alsjeblieft niet. Geef God niet de schuld van alle ellende hier op deze wereld. Geef God niet de schuld van de ellende in Darfur. geef God niet de schuld van de honger in Somalië, maar wijs naar Satan. Hij is de ware, de schuldige. Hij veroorzaakt het. Dit koningschap van Satan zal uiteindelijk eindigen in het koningschap van Babel. Kijkt u maar in Openbaring 17 en Babel, u weet, Babel is een land, hè, het is Irak. Irak, wat vandaag een hele belangrijke rol speelt in de hele wereldpolitiek, eigenlijk Amerika een beetje voor gek zet. Maar ik denk dat het meer dan een land is. Want het begon al in Genesis 11, waar de mensen van Babel een toren bouwen. Ja? En Babel is niet alleen een land, maar is ook een systeem. Babel, het Babylonische systeem is eigenlijk aan God gelijk willen zijn. Dat is het Babylonische systeem. En dat Babylonische systeem, dat zal inderdaad aan het einde der tijden openbaar worden. In Openbaring 17, vers 18, dan wordt over Babylon gezegd, de grote stad. Openbaring 17, vers 18. En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Ziet u, dat is dat koningschap aan het einde der tijden, vlak voordat Babel zal vallen. Want inderdaad, in Openbaring 17 en 18 en 19 gaat het over de val van Babel. Ja? En dat koninkrijk, dat is het antichristelijke koninkrijk. Satans macht op aarde zal uitlopen in de regering van de antichrist. En uiteindelijk zal de heer Jezus de antichrist overwinnen. En dan zal de heer Jezus koning zijn hier op deze aarde. Dus we hebben de duivel. De duivel die zijn macht geeft aan Babel. Aan de antichrist. En dan hebben we te maken met de heer Jezus. En dat vind ik zo mooi. Hè, als je dan in Openbaring 11 kijkt. Hè, daar hebben we gelezen in dat 15e vers. Het middelste stukje. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here. Nou, dat is het moment wat vooruitblikt, want 13, Openbaring 13 en 14, 15 en 16 moeten allemaal nog komen. Maar het blikt vooruit op dat wat gaat komen. Het koningschap over de wereld is gekomen aan de Here. Nou, daar kunnen we hoeven die teksten niet allemaal op te slaan. In Openbaring, maar dat staat daar allemaal in die versen. Nog even voor de zekerheid. We hebben dus eigenlijk vier dingen. We hebben een eeuwig koningschap van God. We hebben een aangekondigd koningschap. Een verworven koningschap. En het koningschap dat vervuld zal worden. Misschien wel goed om eventjes een paar versen te lezen. Als u nou Psalm 10 eens opslaat. Psalm 10 vers 16, daar staat in Psalm 10 vers 16, heel eenvoudig, u heeft er ook waarschijnlijk zondagavond iets over kunnen horen uit Psalm 2, hè, dat de mensen kunnen zeggen wat ze willen en de volken kunnen woelen wat ze willen, maar God zegt, ik heb immers mijn koning gesteld, ik weet wat ik ga doen, en die in de hemel zetelt, die lacht erom, die denkt, nou wacht maar, hè? Zo zeker is dat. En dan staat er zo heel eenvoudig in Psalm 10 vers 16, de Heer is koning, eeuwig en altoos. En dat staat ook in die andere versen die erbij staan, in Exodus, in het loflied van Miriam. De Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid koning. We moeten nooit vergeten dat hoewel Satan koning is op deze aarde, is God toch altijd koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En uiteindelijk heeft God alles in zijn handen. Ik ben zo blij, broeders en zusters, dat ik nooit overgeleverd ben aan de grillen van Satan. Kijk, bij Job zei de Heer heel duidelijk tegen Satan, goed, ga je gang, maar tot zover. Ik bepaal de grens. Dus uiteindelijk is God koning. En als Satan op aarde geworpen wordt, dan staat er wetende dat hij weinig tijd heeft. En wie bepaalt dat? Hoeveel tijd? Dus God bepaalt hoe ver. En God bepaalt ook hoe lang. Ja, dus God is, staat boven alles. Nou, dat eeuwige goddelijke koningschap wordt aangekondigd. Als u Zacharia 14 kijkt, Zacharia 14, het ene laatste boek in het Oude Testament. Zacharia 14, vers 9. Daar wordt het koningschap van God hier op aarde aangekondigd. Dat is nu nog niet zo, maar dat gebeurt als de koning hier zal zijn. Als de Jezus op aarde zal zijn. Daar staat in Zacharia 14 vers 9, en de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Is dat nu al zo? Nee. Sommige mensen die menen dat wel. En die zeggen nu al dat de Jezus nu al koning is hier op deze aarde. Maar dat is nog niet zo. Straks zal hij koning zijn hier op deze aarde. Dan zal zijn koningschap hier op aarde gevestigd zijn. En dat gebeurt pas als de Jezus teruggekomen is. En wat een geweldige belofte, de Heere zal koning zijn over de hele aarde. En dat, dan hebben we het dus over het duizendjarig vrederijk. Het Messiaanse Rijk. 1000 jaar lang. Dus het koninkrijk wordt aangekondigd. Het koninkrijk wordt ook verworven door de Heer Jezus. Want er is er maar één, dat was niet Napoleon, dat was niet keizer Julius Caesar, maar er was er maar één die kon zeggen dat hij de wereld overwonnen heeft. Kijkt u maar in Johannes 16 vers 33, een van de mooiste versen in de Bijbel. In Johannes 16 vers 33, daar zegt de Heer Jezus in al die moeite die hij vertelt dat hij gevangen genomen zal worden, dat hij moet sterven en dat hij hen zal moeten verlaten. Dan zegt er Jezus zo mooi in vers 33 van Johannes 16. Ik zou zeggen, onderstreep het maar goed in de Bijbel, want er staat, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Oh, wat is het mooi, hè? Er is maar één plek waar je werkelijk vrede kunt hebben, dat is in hem. Opdat je in mij vrede hebt. En dan staat er, in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. En dan is er maar één die dat kon zeggen. Ik heb de wereld overwonnen. Moet u nagaan, dat zegt de Heer Jezus voordat hij aan het kruis hangt. Dat zegt de Heer Jezus voordat hij de dood overwonnen heeft. Dat zegt de Jezus voordat hij op aarde terug zal komen. Kijk, en daar heb je te maken met het woord van God. Het woord van God is direct ook al daad. Wat God zegt, dat is al gelijk waarheid. Dat is zo waar. Zo heb je al, bijvoorbeeld, u kent dat vers wel uit, hoeft het niet op te slaan, uit Jesaja 53, als een lam werd hij ter slachting geleid. Het staat in de verleden tijd. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij deed zijn mond niet open. Nou, dat staat in de verleden tijd. God die zegt eigenlijk daarmee van, ik kan het al in de verleden tijd vertellen, omdat het in mijn woord al lang gebeurd is. Zo zeker is het woord van God. Ja? Nou, en God is de eeuwige. God staat boven alle tijd. Nou, dat koningschap is verworven. He, dat staat in Colossense 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten openlijk tentoongesteld en heeft over hen gezegevierd. Mensen, er is geen enkele vijand die God niet overwonnen heeft. Vandaar dat we inderdaad kunnen zeggen, met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En we hoeven niet te vechten, we hoeven niet te strijden, maar we moeten staan in die overwinning. We moeten die plek in Christus weten te vinden. En laat je daar niet vandaan lokken. Want in Christus zijn wij overwinnaar. En is dat koningschap verworven. En wat ik als laatste genoemd heb, en dat hebben we net ook al gezien, dan wordt het koningschap ook vervuld. Hè, het is een eeuwig koningschap. Het is een koningschap wat aangekondigd wordt en straks op aarde zal komen. Het is een verworven koningschap. Die Jezus gezegd, ik heb de wereld overwonnen. En mensen, wat is het toch prachtig. Hè? Houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wat ook op je afkomt, het is overwonnen. De Heer is overwinnaar. En straks zal die overwinning ook vervuld worden en zal de overwinning ook gevierd worden. Hè? Hè, dat heb je, laat ik maar heel iets actueels doen. Dat heb je bijvoorbeeld ook met voetballen. Hè, dan is er een voetbalwedstrijd gewonnen, maar de viering die komt soms een paar weken later. Dan wordt iedereen uitgenodigd, niet op het Museumplein tegenwoordig, maar in Eindhoven. Maar dan moet er in ieder geval iets gevierd worden. Ja, van we hebben het weer voor elkaar. Nou, dat is toch prachtig. Dat de ene keer wordt die overwinning behaald, maar in het verschiet ligt nog die viering van die overwinning. Nou, die overwinning is al behaald. Die is al behaald, maar straks wordt die overwinning gevierd. En dan is het werkelijk ook aanwezig. Nou, in dit stukje wat we gelezen hebben in Johannes, of in Openbaring 11, vinden we ook die aanbidding van die 24 oudsten. Nou, die 24 oudsten, die komen we in het begin van het boek Openbaring tegen. En misschien wel goed om die drie teksten even op te slaan, want in Openbaring 4, daar wordt de Heer Jezus aanbeden door deze 24 oudsten als de schepper. Openbaring 4, vers 11, daar vallen ook deze 24 oudsten in aanbidding voor de Heer Jezus neer. En dan staat er in vers 11, Gij onze Heer en God zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Hier wordt de Heer Jezus aanbeden als de schepper die recht heeft op deze wereld. Een hoofdstuk verder in Openbaring 5, daar vallen de 24 oudsten weer opnieuw voor de troon neer. En dan aanbidden ze de Heer Jezus als de verlosser. Hè, dat staat in vers 9, dat ze met een nieuw gezang zeggen, trouwens heel interessant dat ze zingen, maar ze zeggen, ze spreken. Er staat niet, ze zongen een nieuw gezang zingende, maar zeggende, dat lees ook van de engelen, de hemelse legermacht. En dan staat er, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en natie. Zie u, hier wordt hier Jezus aanbeden als het lam van God. Niet als de schepper, maar als het lam van God, als de verlosser. En nu, in Openbaring 11, wordt de Heer Jezus aanbeden als de koning door deze 24 oudsten. In vers 17, daar vallen de 24, vers 16, daar staat dat de 24 oudsten voor hem op hun aangezicht nedervallen. En dan staat er, wij danken u Heere, God Almachtige die is en die was. Trouwens heel gek, hier ontbreekt wat, hè? Ja, precies. Elke keer lezen die is, die was en die komen zal. Maar waarom staat het er nou niet meer bij? Omdat het vervuld is. Hij is gekomen. Die is en die was en, nou, hij is er. Hij hoeft niet meer te komen. En dan staat er zo mooi, dat gij uw grote macht hebt aangenomen en het koningschap aanvaardt. Straks zal de Heer Jezus dat koningschap aanvaarden. En dan wordt hij hier aanbeden, dan staat er met grote macht, hè, hij heeft grote macht, heeft hij genomen, staat er in vers 17, daar kan niemand tegen. Tweede lezen we, het koningschap heeft hij aanvaard. Ten derde lezen we hier, de toren van God is gekomen. Nu zal de toren van God uitgestort worden over deze wereld. Verder kunnen we lezen in dat stukje over het oordeel wat zal komen. de tijd voor het oordeel is gekomen. En het laatste wat je daar kunt lezen, dat is dat het verderf zal komen. Einde van vers 18, waar aangegeven wordt dat deze aarde zal vergaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Dat is hetgeen wat ik wilde zeggen over de aanbidding van de oudsten. En dan krijgen we te maken met de tempel Gods. De tempel Gods. Kijkt u maar in vers 19, laten we het nog even lezen. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. De tempel Gods die in de hemel is. Je zou kunnen zeggen de originele tempel. Toen Mozes, laat het maar even lezen, toen Mozes voor God een huis moest bouwen, dan lees je in Exodus 25, ik heb daar vers 40 op geschreven, maar laten we eerst vers 9 maar lezen. Exodus 25 vers 9, daar staat, vers 8 te beginnen, en ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Weet u dat wat Mozes daar ziet in de hemel, hè? Alles wat ik u toon. Weet u dat dat precies hetzelfde is wat Johannes hier ziet? Dat was de tempel in de hemel. En weet u dat daar 1600 jaar tussen zitten? 1600 jaar, want Mozes begon, trouwens heel interessant, de eerste schrijver van de Bijbel heeft 5 boeken geschreven. Mozes, 1500 jaar voor Christus, de Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En de laatste schrijver van de Bijbel was Johannes, die heeft er ook 5 geschreven. Het Evangelie van Johannes, de 3 brieven van Johannes en Openbaring. Dat is de laatste schrijver van de Bijbel. En daar zit notabene 1600 jaar tussen. En de eerste schrijver van de Bijbel, die heeft de hemel open gezien en de tempel gezien. En al zijn gerei. En alles moest gemaakt worden zoals Mozes dat zag in de hemel. Dat was de werkelijke tempel. En toen Mozes in dat huis hier op aarde liep, liep hij eigenlijk in een stukje hemel op aarde. Ja? Nou, zo datzelfde, kijk, dat staat ook in vers 40. In vers 40 van Exodus 25, dat de Heer weer tegen Mozes zegt, zie nu toe dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. God heeft hem die tempel laten zien. Nou, en dat is die tempel Gods die in de hemel is. En dat is ook die tempel waarover Hebreeën gaat. Misschien goed om dat even erbij op te slaan. Hebreeën hoofdstuk 9, daar lezen we over de hemelse tempel. Kijkt u maar even in vers 11, Hebreeën 9 vers 11 en 12. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in welk heiligdom? Nou, daarvoor moest het hemelvaartsdag worden, hè? In het hemelsheiligdom, in de tempel, in de hemel. Vandaar dat er staat in vers 23, van Hebreeën 9, noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen, dus de afbeeldingen, dat wat nagemaakt was van het hemelse model, de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offer veranderen dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Dus we begrijpen wel waar het hier om gaat. Het gaat hier om de tempel in de hemel. De hemelse tempel die zichtbaar wordt. En weet u, we kunnen hier zien dat als God zijn koningschap op aarde gaat oprichten, dan gaat de tempel open. Dan gaat de tempel van God in de hemel open. En dan wordt zijn verbond zichtbaar. Nou, we hebben in hoofdstuk 9 gezien dat de afgrond open gaat. En we hebben toen gezien dat er een demonische uitstorting kwam over deze wereld. En soms heb ik wel eens het idee, met al die aardbevingen die er zijn, dat die afgrond al een beetje af en toe op een kiertje open staat. Het lijkt wel van, hè? En soms heb ik inderdaad wel eens het idee dat de demonische machten meer doen dan dat wij denken, hoor. Dat ze ons weghouden uit de samenkomsten, dat ze ons weghouden uit de bidstonden, dat ze ons duidelijk maken dat er heel veel andere dingen belangrijker zijn dan de dingen van de Heer. Ik denk dat de machten wel heel erg bezig zijn. En nou, dat is hetgeen wat op deze aarde straks gaat gebeuren als de gemeente weggenomen wordt. Maar weet je, die afgrond, als die open gaat, dan krijg je een demonische heerschappij. Maar als de hemel, de tempel in de hemel open gaat, dan krijg je een hemelse heerschappij. En dan komt er Jezus hier op aarde. En dan staat er ook zo mooi, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Weet u hoe lang dat de ark, waarschijnlijk hoor, dat de ark die in de tempel ooit gestaan heeft, die Mozes gemaakt heeft en later Salomo. Weet u hoe lang dat die ark al weg is? Want die ark is verdwenen, hè? Men zegt dat toen Jeremia, die de komst van Nebukadnezar aangekondigd heeft, dat Jeremia de ark voor dat Jeruzalem viel. Jeruzalem werd verwoest door Nebukadnezar, ingenomen door Nebukadnezar. De tempel werd verwoest door Nebukadnezar. En al het gerei van de tempel werd door Nebukadnezar meegenomen naar Babel. En men zegt aan de ene kant dat misschien Jeremia de tempel verborgen heeft in een grot ergens. Daar zijn heel veel theorieën over. Er zijn ook allerlei visioenen over geweest van rabbijnen die allerlei visioenen gezien hebben. Er is zelfs een rabbijn die een visioen gezien heeft van een heuvel waar een kruis op stond en waar bloed van dat kruis naar beneden viel en dat er een spleet kwam in die rots. En onder die rots, daar was een spelonk waar de ark stond en dat bloed van het kruis viel precies op de verzoendeksel. Dat is een visioen die bekend is onder de rabbijnen in Israël. Prachtig beeld natuurlijk, hè? Maar waar de ark des verbonds gebleven is, er zijn hele theorieën dat de Joden de ark meegenomen hebben op een vlucht langs de Nijl, helemaal naar het zuiden van Ethiopië. Dat daar de ark bewaard gebleven is. Niemand weet waar de ark is. En ook in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, hing er wel een voorhangsel. Maar waar was de ark? Niemand weet. Misschien was het heilig der heiligen wel helemaal leeg. We weten het niet. Die ark is voor het Joodse volk vanaf 587 voor Christus spoorloos verdwenen. Niemand weet het. Maar de echte ark is er wel. Want het was maar een namaakark. Het was niet de echte ark. De echte ark was in de kluis verborgen. Ja? Daar kon niemand bij komen. En die echte ark, die is in de hemel en die wordt dan zichtbaar. Weet u, als de ark van God zichtbaar wordt, wat gebeurt er dan? Nou, de tijd ontbreekt, ik zal het alleen maar even noemen. De ark des verbonds, toen de ark des verbonds buitgenomen werd door de Filistijnen, misschien kent u dat stukje wel met de zonen van Eli, hè, en daar waren de Israëlieten die waren aan het strijden. En toen zeiden ze, nou jongens, we kunnen nooit winnen, laten we de ark maar halen. En dan staat er, toen werd de ark gebracht en het volk juichte met vreugde, want de ark die was in het midden. Even later werd de ark buitgemaakt heeft heel veel voor consternatie gezorgd onder Filistijnen, bij de god Dagon. En we kennen de geschiedenis wel. En dan wordt de ark weer teruggebracht. En dan juicht het volk, de ark is weer in ons land. Nou, de ark brengt in de eerste plaats ontzettend veel vreugde. Het is Gods aanwezigheid. Ten tweede, in 2 Koningen 19 vers 15 kunnen we lezen dat, en ook in Exodus, even kijken, Exodus 25, we hoeven dat niet op te slaan, maar ook daar kun je lezen, nee, Exodus 19 staat dat. Daar kun je ook lezen dat de Heere troont op de gerubs van de ark. Dus de ark betekent de vreugde van de Heer, maar de ark betekent ook de troon van God. Het is de troon van God in ons midden. En ten derde, wat heel belangrijk is, de ark des verbonds spreekt ook van het verbond wat God met zijn volk heeft opgericht. En dat is heel wonderlijk, want als je dat gaat zien, als de ark des verbonds zichtbaar wordt, wat lees je dan gelijk in het 12e hoofdstuk? Dat God iets duidelijk gaat maken wat er met Israël gaat gebeuren. Het lijkt net of God dan ineens weer laat zien dat hij trouw is naar zijn volk Israël. Dat is de ark. Broeders en zusters, wat mogen wij ontzettend dankbaar zijn dat God in ons midden mag wonen. Door de Heilige Geest. Dat hij nu onder ons mag wonen. Maar straks dat hij op aarde zal wonen en dat wij met hem terug zullen komen om met hem als koningen hier op aarde te mogen heersen. Amen.